Gemeente, als we zo rondom ons heen kijken, dan zijn er een paar dingen gewoon waar. Op de eerste plaats kan niemand ontkennen, dat hebben we zojuist gehoord in Gods heilige wet, dat we te maken hebben met een God die ons geschapen heeft. Want anders was hij hier niet, zo simpel is het. En op de tweede plaats kun je ook stellen dat de Heere die ons geschapen heeft tegen ons zegt, en ook dat kun je niet ontkennen, ik ben de Heere, uw God. Niemand kan dat ontkennen. En dat is ook gelijk het grootste probleem wat ons kan overkomen. Want dan komt onmiddellijk daar de vijandschap tegenover. Want ja, konden we nou maar zeggen dat de Heere onze God niet is. Dat het alleen maar voor een bepaald groepje is. Dat het alleen maar voor een bepaald soort mensen is. Ja, dan kunnen we natuurlijk netjes onszelf blijven. Dan hoeven we ons er niks van aan te trekken. En dan kunnen we gewoon netjes de wet aanhoren, wat jullie allemaal gedaan hebben, wat ik gedaan heb deze ochtend. Gewoon Gods heilige wet horen. En dan kun je je zakdoek in je zak houden, want dan gaat het jou niet aan. Of is het nou zo dat Gods heilige wet ons nog wat zegt, hier, deze morgen? Wie heeft er nou een traan over gelaten dan deze ochtend? Dat je Gods heilige wet overtreden hebt. Kun je natuurlijk wel een paar gedachten over hebben. Dat we, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal zondaren. Ja, we zijn allemaal zondaren en zondaressen. Ja. En we zullen best wel wat verkeerde dingen gedaan hebben in woorden, werken en gedachten. Ja. En dan? Nou, gemeente, we hebben net gelezen in Hebreeën 12 dat de wet, toen die gegeven werd, dat dat niet zo eenvoudig was. Dat ging niet zonder slag of stoot. Die wet die werd gegeven op een grote berg, kinderen. En rondom die berg werd een omheining gebouwd. En het volk Israël dat hoorde van Mozes, omdat Mozes dat van de Heere God gehoord had. Je mag die berg mag hij niet aanraken en je moet zorgen dat de dieren die berg ook niet aanraakt. Want iedereen die die berg aanraakt, die zal gedood worden. Nou, we hebben allemaal Gods heilige wet gehoord en we zijn er allemaal nog. En dat gaf zo'n ontzaggelijke indruk, dat zelfs Mozes, die wist het niet, Mozes die was zo onder de indruk, dat hij zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Nou, hoe zit het dan met ons dan? Zijn wij nou ook gans bevreesd en bevende, omdat we Gods heilige wet horen? Of gaat het ene oor in en het andere oor uit? En dan hebben we natuurlijk nog een smoes en dan zeggen we, ja, als je nou bekeerd bent, dan weet je wat de inhoud van Gods heilige wet is. Ja, dat klopt. Maar als je bekeerd bent, is het een kracht Gods tot zaligheid. En als je onbekeerd bent, is het een tuchtmeester tot Christus. Gods heilige wet. Ja, dominee, maar de wet die moet maar geestelijk gemaakt worden. Ja, dus ook zo, het moet maar geestelijk gemaakt worden. Wat is dat? Je moet het maar leren verstaan wat daar gezegd wordt. Ja, want het is nogal confronterend, vindt u niet? Dat wij ook zicht moeten hebben op de vreemdeling. De vreemdeling die in uw poorten is. Nou, we hebben nogal wat vreemdelingen in de poorten momenteel. Wat doen we ermee? En dat de Heer Jezus dan nog eens een keer dubbel zegt, dat heeft u ook gehoord. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand en met alle krachten. en uw naaste als uzelf. Mensen, dat wil zeggen, we moeten eigenlijk eens in een spiegeltje kijken vanochtend. Je moet eens een spiegeltje uit je zak halen, zo, een spiegeltje uit je zak. En dan moet je eens in kijken, jongens. Want het ging wel over ons vanochtend, hè? Het ging over ons. Als de wet gelezen wordt, dan gaat het over ons persoonlijk. Dan hoef je niet naar je buurman te kijken, of naar je buurvrouw. Of naar je man, of naar je vrouw, kijk maar naar jezelf vanochtend. Hè? En als je nou naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Nou zeg het eens, als je nou naar jezelf kijkt vanochtend, wat zie je dan? Dat is toch allemaal niet zo moeilijk, allemaal niet zo ingewikkeld. Als je naar jezelf kijkt, dan zie je het beeld van God. Beeld van God. In ware heiligheid, gerechtigheid en kennis geschapen. Wat zie je dan? En wat is er nou van dat beeld terechtgekomen dan? Nou, bij mij, in mijn geval, helemaal niks. Echt niet hoor, echt helemaal niks. Want dat is geen vrome praten, er is bij mij helemaal niks terechtgekomen. Niks. Dus wat heb ik dan te zeggen vanochtend? Nou gemeente, ik heb niks over mezelf te zeggen. En u heeft niks over uzelf te zeggen. Ik probeer alleen maar aan te geven. Gods woord leert het ons en laat het ons zien dat wij dus niks voorstellen. Gods heilige wet laat zien dat we dus geen enkel recht in onszelf hebben om voor God te verschijnen. Helemaal niets. Eigenlijk zouden we nog geen recht hebben om hier in de kerk te komen vanochtend. En daarom zegt de Heere ook, ik ben de Heere uw God. De Heere verschaft dat recht. De Heere die verschaft het recht om voor zijn heilig aangezicht te komen deze morgen. En door die deur naar binnen te komen. Want het is niet jullie kerk, het is niet onze kerk. Het is het huis van God. Dat is het. Nou, daar zitten we dan vanochtend. We hebben allemaal wat meegenomen, onze woorden, werken en gedachten. Ik hoef het allemaal niet te herhalen. En we hebben de wet gehoord, die we al zoveel keer gehoord hebben. Die horen we 52 keer per jaar. Die kennen we allemaal uit ons hoofd. En dan? Nou, mag ik u vragen. Hoe staat het nou met je geestelijk leven? Wat is dat, geestelijk leven? Nou, heel simpel. Als je dan vandaag moet sterven, dan, dat kan het, jonge mensen kunnen ook sterven. Als je nou vandaag voor God moet verschijnen. Kan het, je kan zomaar vandaag voor God verschijnen. Kan. Ik hoop niet dat je op het ijs gaat, maar hij er vanmiddag doorzakt, dan moet je voor God verschijnen. En dan? Voor welk van de twee bergen heb je dan gestaan op dit moment? Voor de berg Sinaï, waar de wet verkondigd is en waar de wet ons leert dat we in onszelf niks hebben waardoor dat we voor God kunnen verschijnen. Kortom, moeten we dan met onze zonden voor God verschijnen? Wat zijn dat dan, zonden? Nou, onze woorden, werken en gedachten. En dan staan we voor de Heere vanochtend, of vanmiddag, of vanavond. En dan vraagt de Heere God aan mij, heb je een borg voor je ziel? Heb je iemand die voor jou betaald heeft, voor je schuld, voor je woorden, werken en gedachten? Wat moet ik dan zeggen? Wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? Want dat is wel de ernst van de zaak, mensen. We hebben het allemaal over dat virus en we proberen allemaal onderuit te komen. Al die maatregelen proberen we onderuit te komen. Dat is allemaal rebellen natuurlijk, ik vooral. Maar dat virus, dat is gegeven om ons te laten zien dat we dus geen maakbare wereld hebben. Dachten we wel, maar die hebben we dus niet. En dat virus leert ons dat we allemaal voor God moeten verschijnen. Vandaag of morgen, kan zomaar gebeuren. En hebben we dan een borg voor onze ziel? Wees nou eens eerlijk voor jezelf vanochtend, jong en oud. En stel jezelf nou eens de vraag, op welk van de twee wegen wandel ik nou eigenlijk? Want er zijn maar twee wegen. Het is of een weg naar de hel of een weg naar de hemel. Meer wegen zijn er niet. En als je nou bij jezelf moet zeggen dat je nou voor die berg staat, van die berg Sinaï, en dat je die donder van die berg gehoord hebt, je ziet die bliksemschichten van Gods oordelen, zie je? Of zie je die nog niet? Moet je ogen eens open doen, dan zie je ze. En als je dan dat geweld hoort van al die dingen die daar gebeuren, dan word je dan bang of niet? Wat doe je er dan mee? Kun je je tentje kruipen, je ogen dicht doen, je deken over je oren heen trekken en net doen of er niks aan de hand is, maar dat werkt niet hoor. Dat werkt echt niet. Dan wordt ons deze morgen middels deze brief, middels Hebreeën, de vraag gesteld: op welk van de twee wegen wandel ik nou, jonge vrienden? Want jullie lopen ook op een weg. Ouderen, u loopt ook op een weg. We lopen allemaal op een weg en er zijn er maar twee. Maar weet je nog een derde? Ja, de goddienst heeft drie wegen, dat klopt. De goddienst heeft een beetje de weg van een beetje van God en een beetje van de wereld en dan kom ik er wel door. Vrede, geen gevaar, weet je wel. Nou, dan gooi ik weer naar de hel, zo simpel is het. Vrienden, als we nou eens tot de conclusie kwamen dat we nou eens alleen nog maar voor die berg Sinaï staan. Wat dan? Nou, dan moet het anders worden in je leven. Dan moeten we iets gaan doen. Als Sjaak zou zeggen, je zet ze aan de gang dan. Hè? Je zet ze in het werk verbond. Nou, weet u wat het is? De Heere die gaat iets van ons eisen. De Heere eist van ons dat we ons omdraaien als we nog onbekeerd voortleven. Dat we ons omdraaien en dat we eens gaan kijken naar de andere kant. Kijk eens even naar de andere kant deze morgen. Hè? Wat zie je dan? Niet omdat ik dat zeg, maar omdat het in de Bijbel staat. Paulus zegt het in de Hebreeënbrief zo sterk. En ik begrijp heel erg best dat dat vijandschap opwekt bij ons. Paulus zegt het in de Hebreeënbrief zo sterk dat hij ons persoonlijk aanspreekt en die zegt, maar gij, u deze morgen, jij, ik, gij. Want die Hebreeën, dat waren voortrekkers, weet u nog? Misschien vroeger al eens een keer gehoord, dat waren voortrekkers, dat betekent Hebreeën. Dat zijn mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. U heeft ook geen vaste woon- of verblijfplaats. Jij hebt ook geen vaste woon- of verblijfplaats. We zijn allemaal op reis. Of ben je niet op reis? Je bent toch geboren, anders was je niet. En dat wil ook zeggen dat je al weet ik het hoeveel jaar ben je op reis. Op reis naar je eindbestemming. Dat ben je. Wij zijn allemaal op reis naar onze eindbestemming. En dat wil zeggen dat de Heere ons stilzet middels de Bijbel vanmorgen. En die zegt, joh, doe je ogen eens open. En kijk eens om je heen. En wat zie je dan? Als je je ogen open doet en je kijkt om je heen. Dan kun je allemaal zeggen, in heel je leven. Dat je allemaal kunt zeggen, op en onder de kansel, dat je op één van die twee wegen staat. Allemaal. Want of je bent bekeerd, of je bent onbekeerd. Of je bent opnieuw geboren, of je bent het niet. Of je staat dan bij de berg Sinaï, of je staat bij de berg Sion. Stel je voor dat je onbekeerd bent, wat moet je dan doen? Stel je voor dat je nou zegt, ja, ik ken dat leven niet. Ik lees de Bijbel, maar het zegt me niks. Het is voor mij alleen maar traditie, het is voor mij alleen maar... Ja, een soort, ja, het hoort er helemaal bij. Baat het niet, schaadt het niet, dat soort gedachten. Wat vraagt de Heere dan van u? Nou, ik hoop dat u verstaan hebt dat de Heere dan tegen ons zegt dat hij u niet zomaar als een waardeloos mens laat zitten vanmorgen. Maar dat hij zegt, ik heb zoveel bekommernis om jou. Ik hou zo ontzaggelijk veel van jou. Al houdt er misschien op heel de wereld niemand van jou, maar God houdt van jou. En waarom? Omdat jij mijn eigendom bent. Jij, vriend, bent het eigendom van God, want ik ben de Heer, uw God. Dus dat wil zeggen, jij bent het eigendom van God. En omdat wij het eigendom van God zijn, heeft de Heer het goede met u voor. Heeft de Heer het goede met jou voor. En wat is het goede van mij? Een dikke bankrekening? Nou, handigheid heb ik niet. Een goede baan? Ja, is ook handigheid heb. Maar weet je, in mijn vorige gemeente heb ik een man mogen begraven. En een rijkere man is hier op heel Urk niet te vinden. Dat meen ik echt, financieel. Of u moet meer dan 250 miljoen hebben, dat weet ik niet. Dat had die man wel. En op zijn sterfbed, hij zegt, Jan. Hij zegt, ik kan er geen zandkorreltje meenemen. Niks. Helemaal niks. Hij zegt, de genade die ik van Jezus Christus ontvang, is me meer waard als al dat geld. En waarom? Omdat ons aardse leven, dat is maar voor een ogenblik, vrienden. Dat is maar voor een ogenblikje. En dan is het over. En dan is het geen eeuwigheid. We zijn niet op reis naar de eeuwigheid. Dat is ook van die onzin. We zijn helemaal niet op reis naar de eeuwigheid. We staan in de eeuwigheid. Het is namelijk zo, die ziel die je gekregen hebt van de Heere, die verdwijnt nooit. Die leeft eeuwig. En dit gedeelte van het leven wat wij gekregen hebben, is een voorbereiding op het leven na dit leven. Maar die onsterfelijke ziel die we gekregen hebben, die zal nooit sterven. Nooit. Dus wat je denkt, wat je voelt, wat je bent, sterft nooit. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat hetgeen wat je denkt, wat je voelt, kortom jouw persoonlijkheid, dat die nooit sterft. En dat is nou de ernst van de zaak. En als je nou in Gods heilige wet gekeken hebt deze morgen, en je hebt misschien bij jezelf al gedacht van, jongen, ben ik dat? Dan moet je eens ook nadenken op welke manier dat de Heere God nou met zo'n ziel omgaat. Hoe hij met ons omgaat deze morgen, ook hier deze morgen in deze kerk. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar hierin dat hij zich bekeren en leven. De Heere heeft jouw leven op het oog, vrienden. De Heere heeft het leven op het oog, uw leven. Ja, maar ik ben zo'n zondaar, dominee. Vertel er eens wat van dan. Op huisbezoek hoor je het ook. Ik ben zo'n zondaar. En dan vraag je hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Als we nou eerst eens tot de conclusie komen dat we zondaren zijn. En dan moet je eens kijken naar dat teren van het kerstevangelie. Die engelen zijn ins mensen hun welbehagen. Vrienden, ik hoop niet dat u ooit een kind verloren heeft. Maar als je nou ziet van een verdriet dat het aan ouders geeft als een kind gaat sterven of gestorven is, dan kun je misschien ook een klein beetje begrijpen wat het God de Vader gekost heeft om zijn zoon naar deze wereld te sturen. In zijn mensen een welbehagen, omdat hij jou zo ontzaggelijk lief heeft. In zijn mensen een welbehagen. Liet hij zijn kind sterven aan het kruis. In zijn mensen een welbehagen. Dus spreek nou maar nooit te gemakkelijk over de liefde van God. Spreek maar nooit te gemakkelijk over, ja, dat dit gebeuren, dat gebeuren. Dan ontken je dat God alles gedaan heeft in het zenden van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is liefde. En dat begreep Mozes. En Mozes, en met de woorden van Mozes zegt Paulus dat deze morgen in de Hebreeënbrief. En die zegt, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Doe je ogen nog eens open. Doe je ogen eens open. En wat wil dat dan zeggen als je de berg Sion ziet? Er staat niet op de berg, nee, er staat tot de berg. Dat wil zeggen, we zien hier vandaan, laat Paulus ons de berg Sion zien. En wat is dat dan, de berg Sion? Dat is de plaats waar het nieuwe Jeruzalem naar beneden zal komen. Moet je wel geloven natuurlijk, hè, dat het nieuwe Jeruzalem naar beneden zou komen. Als de Heer Jezus wederkomt, dan krijgen we hier een nieuw leven. Dan komt er een nieuw Jeruzalem komt er naar beneden. Jullie zingen er genoeg van die stad met die palen poorten, weet je wel. Een geweldig vers. Maar dat is wel het nieuwe Jeruzalem waar er over gesproken wordt. En dat is het Jeruzalem wat de Heer ons deze morgen laat zien. Kijk eens even goed. Kijk eens goed om je heen. Wat zie je nou eigenlijk? Zie je nou een zwart gat van die wet? Of zie je nou Sion? En wat is Sion? Dat is licht. En Sion, dat betekent ook onder andere wapenplaats, wapenopslagplaats. Dus dat wil ook zeggen, als die weg naar Sion toe u te moeilijk is, omdat die strijd zo ontzaggelijk is, omdat die aanvechting zo bijzonder is, omdat je ongeloof zo ontzaggelijk op je rug zit, omdat je soms niet weet hoe je verder moet, omdat je het allemaal niet meer gelooft, allemaal niet meer begrijpt, allemaal niet meer kunt. Kijk, dat is een Sion. Ik vind het ook zo'n geweldig voorbeeld wat we lezen in dat gedeelte dat Abraham inderdaad naar die berg Moria gaat. 3 dagen loopt die man met zijn neus over de grond. Niet begrijpend wat de Heere met hem voor heeft. Totdat hij daar bij Moria komt en dan kijkt hij omhoog en dan ziet hij God. Dat is het. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En als we zien op welke plaats dat is, dan wil dat zeggen, dat is de plaats, zegt de tekst, de plaats van de levende God. Vanmorgen zijn we hier geplaatst door Paulus voor de levende God. Of denkt u dat het evangelie een dode letter is? Denkt u misschien ook wel dat de Bijbel is dood, dat is iets voor oude mensen. En ik snap het niet, want het zijn allemaal moeilijke woorden en allemaal moeilijke zinnen en allemaal, moet dat nou... En dan lezen we thuis een stukje uit de Bijbel met eten en hop, Bijbel dicht. En dan vraag je aan je kinderen, waar ging het nou over? Ja, ik heb geen idee hoor. Geen idee wat het over ging. Ouders, leggen we Gods woord nog uit aan onze kinderen als we gelezen hebben? Gaan we eerst inderdaad zoeken in de binnenkamer op voordat we gaan lezen. Om te vragen of de Heilige Geest ons helpen wil om het woord uit te leggen. Of maken we er ons vanaf, zoals ik het vaak doe? Nou vrienden, moeten we dus niet doen. Want we hebben te maken met het levende woord, dat wil zeggen, God zelf spreekt tot ons als de Bijbel opengaat. En daarom staat het hier ook, gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Zijn dat nou engelen? Vinden we misschien Rooms engelen of zo. Dat is helemaal niet Rooms, dat is Bijbels. En engelen, dat zijn gedienstige geesten, staat er in Hebreeën 1. En dat wil zeggen, de Heere die zendt zijn engelen uit. Je ziet ze niet, ja, Windkracht 10 zie je ook niet, maar die is er wel. Die zendt zijn engelen uit om u te helpen. Zomaar gebeurt dat. De Heere zal nooit laten varen de werken zijner handen, nooit. Jongens, nooit vergeten. Je bent een verbondskind. En de Heere zal jou nooit vergeten, want hij heeft beloofd bij de heilige doop dat hij jou tot een God zal zijn. Hij heeft beloofd bij de heilige doop dat hij jou tot een vader zal zijn. Hij heeft beloofd bij de heilige doop dat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven heeft tot verzoening van al je zonden. Hij heeft beloofd bij de heilige doop dat hij de Heilige Geest zal geven om je te helpen onderweg totdat je bij het getal der uitverkorenen gesteld zult worden in de hemel. Wat een belofte mensen, wat een belofte. Ouders, hebben het je kinderen al uitgelegd wat die doodbelofte betekent of niet? Heb je het al uitgelegd? Heb je wel beloofd, hè, voor de doodvond hier? Heb je wel beloofd? Hele strijd hoor, die valt niet zo makkelijk. Maar het is wel beloofd. En je kunt je kinderen niet bekeren, maar je kunt ze wel bij de Heer brengen. Dat kun je wel. En dat vraagt de Heer. God wil dat we onze kinderen bij de Heer brengen. 1 voor 1, iedere dag. Het is je eigendom, niet je kinderen. Dan mag je ermee doen wat je wil. Het zijn panden die je gekregen hebt om voor iedere dag verantwoording af te leggen wat je met je panden gedaan hebt. is je eigendom niet. Het is leengoed, kinderen is leengoed. En daarom heb je er nog veel meer verantwoordelijkheid voor als dat het je eigendom zou zijn. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering. Kijk nou eens omhoog. Kijk eens omhoog. En als je nou omhoog kijkt, wat zie je dan? Dan zie je daar die berg. En dan kun je als een berg tegenop zien, dat is waar. Maar daar op die berg, daar gaat het gebeuren. Daar gaat toch de reis naartoe, of niet? Als de reis daar naartoe gaat, gemeente, dan zijn we op reis naar het liefste wat ons lief is. Namelijk het zijn op de plaats waar Jezus is. Het zijn op de plaats daar waar de engelen zijn. Het zijn op de plaats daar waar die vele duizenden, miljoenen, miljarden mensen zijn die ons voorgegaan zijn. Daar is de reis naartoe. En die reis is voor de een nog maar een dag. En voor de andere misschien nog 100 jaar. Maar binnen nu en 120 jaar hebben we allemaal God ontmoet. Denk erop. Dat is even hoor, dat is zo gebeurd. Pat, zo weg, zo weg. Zo snel gaat het. Maar nu, zegt Paulus hier op deze plaats, nu, op deze dag, maar nu, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Ik heb het gezegd, dominee, maar ik ben onbekeerd. Ik sta daar bij die berg en die donkerheid en die duisternis en die... Ja, er waren ook Israëlieten, die gingen helemaal niet naar die berg natuurlijk. Die hadden wel wat anders te doen daar in die woestijn. Die hadden het veel te druk met hun eigen, ja, met zichzelf. Die hadden het veel te druk met hun eigen beklag. Oh, waren we maar in Egypte gebleven, weet je wel. Bij de vleespotten van Egypte, dat was toch veel beter? In Egypte was veel beter, alles was vroeger beter. Ja, ja. Hadden we het niet zo moeilijk, was het allemaal makkelijk, moesten we wel wat werken, maar ja, had je tenminste nog een beetje lol in je leven. En hier in die zandbak hier is helemaal geen lol te beleven, die zandbak. En dan ook nog die berg met het onweer en die wet en al die toestanden. Oh, wat ben ik toch geschrikt, ik word er zo moe van al dat moeten. Ik word er zo moe van al die regeltjes. Ik word er zo ontzaggelijk moe van al dat geschok door die woestijn heen, door dat leven heen. Nee, geef mij maar een beetje lol in mijn leven, dan heb ik tenminste nog wat. Ja, die mensen heb je ook. Wat is het dan bijzonder dat de Heere ook tegen die mensen zegt vanochtend, hey, hallo, word eens wakker. En kijk eens even om je heen. En dan kun je hier wel een beetje lol hebben hier in de tijd. Maar wat voor lol denk je dat je in de hel hebt dan? Heb je weinig lol hoor. Daar is het altijd. Een eeuwigheid lang. Denken had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Had ik maar geluisterd, had ik maar geluisterd. Een eeuwigheid lang. Geen 100 jaar, geen 1000 jaar, geen 1 miljoen jaar, geen 1 miljard jaar. Altijd. En dat, diep in je hart voel je dat, hè? Want je hebt een ziel voor de eeuwigheid geschapen. Dus je voelt het. Je weet heel erg best dat het zo niet verder kan in je leven. Dat weet je heel erg best. Kun je wel verstoppen in je tentje daar achterin, maar zo werkt het niet. Wat zegt de Heer nou, joh? Zo bijzonder, hè? Ik heb ook in jou mijn welbehagen. Daarvoor heb ik mijn kind gegeven, mijn Jezus gegeven. Zijn woorden zorgen ervoor dat je terugkomt bij mij. Moet je wel wat doen. Moet je dan doen. Je ogen dicht en je handen samen. Meer niet. Je ogen dicht en je handen samen. En zeg, Heere, hier ben ik. Al snap ik er niks van. Al geloof ik er niks van. Al, ik ben gewoon een vijand. Hey vrienden, maar stel je voor dat het waar is. Dat is misschien een rare opmerking. Moet je zelf weten wat je ervan vindt. Maar stel je voor dat het waar is. Dan loop je wel een behoorlijk risico, hè. Als je zo blijft wie je bent. Dan loop je risico om voor eeuwig verloren te gaan. Dat wil hij toch niet? En dat wil toch ook zeggen dat de Heere dan het meent als hij tegen ons zegt, hey gast, doe je ogen eens open. En kijk eens van welk van die twee bergen dat je nou eigenlijk staat, joh. Sta je nou daar voor die Sinaï of sta je voor Sion? En als je voor Sion staat, of als je voor Sinaï staat, moet je één ding doen, handen samen, ogen dicht. En zeggen, Heere, wilt u maar alsjeblieft het licht van Sion doen zien. En de Heer heeft nog nooit een middel laten staan, want het recht ligt niet bij jou, maar het recht ligt bij God, wat in Christus volbracht is. En wie zien we daar nog meer dan? We zien daar in dat Sion, en Paulus die zegt dat duidelijk, die in de hemel opgeschreven zijn en tot God de rechter over alle. Wat doet een rechter? Een rechter die handelt naar de wet. Dat is een rechter toch, of niet? Als je hier met 180 door Urk scheurt en ze houden je met je brommetje tegen, dan kom je voor de rechter te staan. En wat doet die rechter dan? Die rechter zegt, hey Neus, je hebt iets te hard gereden. Je mag hier 50 rijden en je reed 130 of 180, weet ik veel. Dus dat gaan we even niet doen. Dan pakt hij het wetboek en dan bladert hij wat in de wet en dan zegt hij, nou, 130 kilometer te hard gereden, oftewel inleveren dat rijbewijs, je krijgt nooit meer terug. Gevangenisstraf, vul maar in. Dat doet hij omdat hij een wetboek heeft. Nou, vrienden, daarvoor hebben we Gods heilige wet gelezen. En Gods heilige wet laat ons zien wie wij zijn, heb ik gezegd. Maar Gods heilige wet laat ons ook zien hoe het anders kan. Gods heilige wet laat zien dat we geen recht hebben op kwijtschelding. Maar Gods heilige wet laat zien dat de Heere God zelf ingrijpt in onze verlorenheid. Dat er komt een advocaat en die advocaat die zegt, je kunt het niet begrijpen, je hebt er geen recht op, maar ik geef jou genade. En maar Heer, hoe kan dat? Omdat het werk van Christus zo groot is, dat daardoor jouw schuld ingelost kan worden. Dat is God als rechter. Een rechter is geen boeman. Een rechter die doet gewoon namelijk recht spreken. Alleen het goddelijke recht bestaat hierin dat hij zelf voorziet in een advocaat die voor jou betaalt. Daarom is het zo belangrijk, handen samen, ogen dicht en terugkeren tot God. Want in God is alles wat jij nodig hebt om met hem verzoend te worden. We moeten met God verzoend worden, mensen. We moeten eerbiedig gesproken niet met Jezus verzoend worden. We moeten met God verzoend worden. En dat gaat alleen door het recht Gods. Namelijk dat hij zijn kind gezonden heeft in het vlees. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En tot God de rechter over alle en de geesten de volmaakte rechtvaardigen. Mag ik u de vraag stellen? Hebben wij God als rechter al ontmoet? Hé, jong en oud. Hebben jullie God als rechter al ontmoet? Heel simpel gesproken, als je met God verzoend wil worden, dan moet je hem eerst ontmoeten als rechter, hoor. Want buiten het recht, God, waarom gaat het echt niet om? En dat wil zeggen dat als we hem gaan ontmoeten als rechter, kom je in de schuld. Kom je in de schuld. Als je daar voor het groene hekje staat, dan kun je niet zeggen, want er zijn de fotootjes gemaakt hè, van je snelheid en zo gedoe, dus je kan niet ontkennen dat je het niet gedaan hebt, toch? Dus dan kun je alleen maar zeggen, ja, je hebt gelijk, ik heb het gedaan. Maar dat is geestelijk precies hetzelfde, mensen. Als de Heer gaat spreken in je hart, dan word je schuldenaar van God, dan krijg je je schuld thuis. Ja, het is er ook van die mensen die zeggen, je moet eerst je schuld thuis krijgen en dan dat is een voorwaarde om met God verzoend te worden. Nee, dat is onzin. Als God je levend maakt, dan krijg je je schuld thuis. En dan heb je geen rustig moment meer in je leven voordat je met God verzoend bent. En dat is het werk van de Heilige Geest. En hoe word je met God verzoend? Door Jezus Christus. Dus als je de Heere God als rechter leert kennen, dan kom je voor een rechtbank. Dat kun je ook begrijpen. En die rechtbank, daar zit niet alleen een rechter, maar er zit ook een officier van justitie. Ik weet zeker dat er hier in ons midden mensen zijn die weten wat een officier van justitie is. En wat gaat die officier van justitie doen? Die gaat jou de aanklacht voorlezen. Weet je wie dat doet? In het geestelijke leven. Weet je wie dat doet? De duivel. De duivel die zegt tegen God, moet eens kijken joh, wie daar staat. Een heel boek vol, allemaal overtredingen. Onmogelijk dat het goed komt met die man. Dus kijk, zoveel keer de wet overtreden. Dat is de duivel, hoor. Die moet je Zacharia maar eens lezen, daar staat het gewoon in. En op dat moment, als jou de aanklacht voorgelezen wordt, dan word je het eens met God dat er geen mogelijkheid is om met God verzoend te worden. Dat is geen theorie, dat is gewoon praktijk. Dan krijg je schuld thuis, heet dat. Nou, heel simpel, dan wordt het gewoon jouw, dan laten ze de foto zien van jouw overtreding. Dan kun je alleen maar zeggen, ja, het is waar. U heeft gelijk, rechter, u heeft gelijk. En u heeft volkomen, het is volkomen terecht als ik mijn rijbewijs kwijtraak. Het is volkomen terecht. Het is niet leuk, maar het is volkomen terecht. Wat zou het dan bijzonder zijn als er dan iemand tussen treedt en die zegt, nou, meneer de rechter, ik zal mijn rijbewijs wel inleveren voor hem, dan mag hij het houden. Nou, dat gebeurt er niet. Nou, in het geestelijk leven gebeurt dat wel. In het geestelijk leven komt dan de Heer Jezus, die komt ertussen. En de Heer Jezus die zegt dan, ik heb voor die betaald. Met mijn leven aan het kruis op Golgotha. Dat ga je ook leren kennen, vrienden. Dat vind je allemaal in Sion kennen. Staat in 24e vers. Er staat namelijk geschreven, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments Jezus, en het bloed der bespreking dat betere dingen spreekt dan Abel. Dan gaat hier Jezus zijn ziel verklaren wat de grond is voor de verzoening met God, namelijk zijn eigen bloedstorting. Kinderen begrijpen dat wel, in het Oude Testament werd er dan een lammetje geofferd of zo. En dat lammetje dat was dan de verzoening van de schuld, dat steeg dan op naar de hemel. En dat verwees naar het werk van de Heer Jezus Christus. Dat vind je allemaal in Sion, vrienden. Hallo, ben je er wel bij of niet? Heb je daar kennis aan of niet? Ja, een beetje theoretische kennis heb je niks aan. Maar het gaat over zielsbevindelijke kennis. Heeft de Heilige Geest je dat laten zien? En als de Heilige Geest je dat niet heeft laten zien, ligt het nog mis in je leven. Dan moet je nogmaals je handen samen, je ogen dicht en terugkeren tot God als een zondaar. Zeggen, Heer, hier ben ik, want ik kan zo niet verder met mijn leven. Ik kan zo niet verder als een grote egoïst verder gaan door dit leven. Een egoïst voor u en een egoïst voor mijn naaste. O jongens, het is zo bijzonder. Als je zo tot de Heer gaat, dan geeft hij het licht. Dan ga je het licht niet zien, maar dan geeft hij het licht. En wat is dat dan? Dan krijg je de Heer Jezus in je hart. Dan gaat de Heer Jezus je laten zien dat hij nou ook voor jou betaald heeft aan het kruis. Of is dat allemaal te ingewikkeld dan? Wat is daar nou een kenteken van? Nou, een van de kentekenen is dat je Gods woord gaat lezen. Dan ga je de Bijbel niet lezen als nou mot het weer. Maar dan ga je de Bijbel lezen als een liefdesverklaring. Jullie schrijven zeker geen brieven meer naar je liefje tegenwoordig, maar wel. Dat is niet meer, hè? Nee, ik heb ze nog liggen thuis, zulke stapels. Ja, je had nog geen internet, je had helemaal niks, je had alleen maar een briefje. Zo wordt dan de Bijbel, Gods woord, wordt dan het middel waarin God zijn liefde voor jou gaat verklaren. Of heb je niet verstaan, ik ben de Heere, uw God. Dat is liefde, hoor. Dat is liefde, hoor. En onze ja-maars en al ons gepruts en ons tegenwerken, dat is onze schuld. Maar God heeft zijn liefde verklaard in zijn kind, de Heer Jezus Christus. Dat is liefde. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, dan zie ik hier de rechter staan, jongens, om dat beeld weer te gebruiken. En dan zie ik hier de rechter staan, of zitten, wie lang die zitten, met zijn boordje op. En dan zie ik daar een middelaar, iemand die tussen jou en tussen de rechter in staat. Geestelijk gesproken, de Heer Jezus Christus. Vrienden, heeft u kennis aan de Heer Jezus, of niet? Ja, dominee, ik heb de Bijbel gelezen hoor. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ben je vrijgesproken van je schuld? Want vrienden, als de Heer Jezus in je leven komt, als de Heilige Geest je met Christus bij Christus gaat brengen, dan word je schuld vrijgesproken. Word je vrijgesproken van de schuld. Dan worden je zonden weggenomen. Dan zondig je nog wel, natuurlijk, maar dan wordt het anders. Kijk, en dan leer je de wet kennen als liefdesregel. Diezelfde wet wordt dan een liefdesregel, dan krijg je last van je zonde. Voor die tijd heb je ook geen last van je zonde, dat is allemaal onzin. Je krijgt pas last van je zonde als je levend gemaakt wordt, dan krijg je last van je zonde. En waarom? Want dan krijg je namelijk kennis van degene tegen wie dat je zondigt. Dan krijg je kennis van God. En dan wordt die liefde van God, krijgt zo'n ontzaggelijke plaats in je leven door de middel van de Heer Jezus Christus. En als je dan de Bijbel leest, en och Heer, ben ik dat weer geweest vandaag. Dan heb je iedere dag weer die bekering nodig. Dan heb je iedere dag weer nodig om je leven bij God kwijt te raken. Doen jullie dat ook of niet? Dat is ook een kenmerk. Jullie willen graag kenmerk hebben. Nou, vooruit nog een kenmerk. Kenmerk is dat je iedere dag weer vergeving nodig hebt van je schuld. Ja, maar dominee, die schuld is toch verzoend? Voor mijn bekering en na mijn bekering is toch allemaal verzoend in de Heer Jezus Christus? Ja, dat klopt. Ja, klopt, inderdaad. Als je gaat trouwen, dan beloof je ook elkaar van alles, of niet? Jongen, wat beloof je elkaar van alles? Nou, hoe kan dat nou toch verkeerd gaan? Ja, de eerste twee dagen. En dan moet je ook weer vragen. Ja, vrouw, ik heb het verkeerd gedaan. Zeg je dat niet tegen je vrouw, ik heb het verkeerd gedaan. Dan hou je niet van elkaar, hè? Ja man, ik heb het verkeerd gedaan. Kijk, dan ga je spreken met elkaar, dan krijg je communicatie met elkaar. En dat is geestelijk precies, dan krijg je communicatie, dan ga je met elkaar praten. Communicatie, en dat gaat via de Bijbel, via het woord van de Heer. We zingen er eerst van, Psalm 65, vers 7. Psalm 65, de lofzang klinkt uit Sion's zaal, dat u met stil ontzag. Daar zal men uw God betalen, gelofte dag bij dag. Psalm 65, vers 1. Als de Heilige Geest je nou bij de Heere Jezus gaat brengen, wat gebeurt er dan? Hoe doen wij dat? Als een van ons zich onbehoorlijk gedragen heeft ten opzichte van ons. En diegene die dat gedaan heeft, wat die dan ook gedaan heeft, die krijgen we voor ons onze neus. Nou, dan zullen ze even vertellen hoe het is, hè? Of niet? Ik zal jou eens even laten horen hoe het in elkaar zit. Dan weten we precies van tevoren wat we gaan zeggen. Om aan te geven wat er verschrikkelijk iets ons overkomen is. Tenminste, zo ben ik. Jullie niet, maar zo ben ik. Het is de eerste lijdenszondag, of niet? Denkt u niet dat dat een verschrikkelijk lijden is voor de Heer Jezus? Als u hem maar laat praten. Als u maar gewoon dol blijft leven of er niks aan de hand is. Dat kan rechtszinnig, dat kan linkszinnig. Vrijzinnig, weet ik veel. Als je maar net doet of het allemaal niet voor jou is. Je verstopt je in een tentje, je kijkt naar de Amorieten en weet ik wat voor dingen. In die woestijn. Maar als je nou Gods woord is, leest, hè? En je komt bij de Heer Jezus, weet je wat hij dan doet? Hij verwijt je niks. Hij kijkt je alleen maar aan. En hij zegt, mijn kind, ik sta al zo lang op je te wachten. Als je in de ogen van Jezus kijkt, dan zie je liefde. Liefde voor zo'n ellendeling zoals ik ben. Waarom een ellendeling? Nou, omdat ik gewoon alleen voor die tijd alleen maar mezelf bedoelde, mijn egoïsme. Ik kan wel praten hebben over Jezus, maar als je hem niet kent, snap je er niks van. En dat lezen we nou terug in het woord. Want hoeveel keer hebben wij de Heer Jezus al verloochend? Dat is Petrus, die ken ik niet hoor. En hoeveel keer hebben we al de zonde van nalatigheid bedreven door niet uit te komen voor de Heer Jezus? Ja, kijk wel uit om er wat van te zeggen. Dan krijg ik de wind van voren. En als hij gescholden werd, lees ik dan, schold hij niet terug. En als hij leed, en de Heer Jezus heeft wat geleden, dreigde hij niet. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelt. Er wordt mij bedoeld, als de Heilige Geest je bij Jezus brengt, hou dan alsjeblieft je mond. En begin jezelf niet te verontschuldigen, want dat is Gods werk. En als God gaat werken, als je voor de heiligheid van God, als die gaat werken, dan ga je zwijgen. Dan weet je niks meer, hoef ik niet, want dan krijg je pas onderwijs op de school van de Heilige Geest. Dan kun je alleen maar met verwondering. Nou jongens, is echt zo. Dan ga je met verwondering kijken. Is dat het? Ja. Dat is het. Dat is liefde. Dat is echte liefde. Dat is liefde die over deze tijd heen gaat. Dat is liefde die nooit meer stopt. Ja, je kan wel proberen, net zoals David, om een ogenblik naar de vrouw van de handen te kijken. Maar dat was na 2 jaar ook weer over. Maar ik kwam wel in de schuld. Daarmee begrijp je. Nee vrienden, dat is liefde. Dat is zo'n ontzaggelijke liefde. Dan smelt je als het ware weg. En net zoals een jongen en een meisje elkaar in de ogen kunnen kijken. Als ze van elkaar houden. Er zijn er geen woorden nodig. Je wordt er helemaal flauw van. Heb je vandaag al gezegd dat ik van jou al die onzin. Ga vanzelf. gaat helemaal vanzelf. Hoef je niks voor te doen, dat gaat vanzelf. Dat voel je. En dat is in het geestelijke leven precies hetzelfde. Dat voel je. Dat voel je. Dat zit hier, in je hart. Dat voel je. En het grootste lijden van de Heer Jezus bestaat hierin. Dat we hem tegenspreken. Dat we hem verwerpen. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemel. Dus wij keren ons willens en wetens van de Heer Jezus om, zegt Paulus. Wat doe je met het woord als je het hoort? Draai je om? Of ga je ermee naar huis? Dan kom je thuis, wat doe je er dan mee? Een keer zeg je, ja, die dominee is te dik of te dun of te licht of te zwaar of te oud of te jong, wat ik veel. Nee, het gaat over het woord. En de Heere wil dat we met het woord bij hem komen. Namelijk met zijn eigen woord. Het keert altijd tot hem neer. Dan gaat het woord gaat zijn werk doen door middel van de Heilige Geest. Als je het niet begrepen hebt, kan ik me best voorstellen. Hè? Als mijn kleinkinderen in de kerk zitten, dan kom ik thuis. En dan zegt zo'n jongen ook, snap er ik niks van. Dan denk ik, ja, dat is mijn schuld. Hè? Dat heb ik verkeerd gedaan. Zo kan het ook met u zijn, zo kan het ook met jou zijn. Maar dan moet je dus met het woord terugkeren tot God. Zeg, Heere, wilt u het alsjeblieft door middel van uw Heilige Geest nog een keer aan me uitleggen? Dan ga je de Bijbel nog een keer lezen en dan ga je vragen of de Heere het aan je uitlegt. Doet hij hoor. Want een iegelijk die mijn hemelse Vader de Heilige Geest zal bidden, die zal hem gegeven worden, zegt de Heer Jezus. Dus wij zijn niet te verontschuldigen, want wij zijn nogmaals het eigendom van God. En omdat wij zijn eigendom zijn, eist hij van ons dat we terugkeren. Gehoorzamen, vrienden, jonge vrienden, gehoorzamen, terugkeren tot hem. En dan geeft hij alles wat je nodig hebt, onvoorwaardelijk. Want de voorwaarde is in Christus volbracht, niet in jou. De laatste vraag die we elkaar mogen stellen. We hebben elkaar gevraagd op welk van de twee wegen dat we staan. Het zou allemaal nog te kort zijn, dat weet ik veel. Maar als je dus op de weg van de wet staat, dan hou je allemaal vriendjes. Hou je dan. Als je op de weg van de wet hou je allemaal vriendjes. Want er is de een die is nog wettiger dan de ander. En dan, goed gedaan. Hoor. En als je op de weg van Sion gaat staan, dan krijg je allemaal vijanden. Dan krijg je echt vijanden. Dan krijg je de wereld tegen. Dan krijg je de duivel tegen. Dan krijg je je eigen vlees tegen. Dan krijg je alles tegen. En dan krijg je God mee, omdat hij jou eerst gezien heeft. En dan ga je ook leren verstaan wat je voor je naaste kan betekenen als die naaste het niet begrijpt. Dan zeg je niet, nou, ik zal jou eens even vertellen hoe het zit. Nee, dan ga je samen op de knieën, zeg je. Vrienden, laten we God zoeken om te vragen of hij het wil doen. Die kan je niet bekeren. Dan krijg je liefde voor de ander. Dan krijg je liefde voor je naaste. Dan krijg je liefde voor die buitenlander waar je morgen mee aan de vis bent. Dan krijg je liefde voor die vreemdeling die in uw poort is. Dan krijg je liefde voor je grootste vijand. Geen 7 keer, zegt de Heer Jezus, maar 70 maal vergeven. Omdat jou ook alles vergeven is. En dat is liefde. Vergeven. Dat is liefde. En voor elkaar zijn. Dat is liefde. Ook aan de opdragen, de troon der genade. Omdat je zelf dan hebt geleerd dat die onsterfelijke ziel ook aan die ander verklaard moet worden door de Heilige Geest.